Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
De overheid, door zijn verkokering en door zijn bureaucratie en door zijn traditionele procedures en traditionele processen, vind ik niet snel genoeg, niet flexibel genoeg om in te kunnen spelen op maatschappelijke problemen. Een van de dingen waar de overheid moeite mee heeft, en dat is een groot verschil met bedrijfsleven, dat is stoppen als het niet succesvol is.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 120. En welkom ook, PG.
Dag Jaap.
De overheid gaat ongemakkelijk om met fouten. Ze worden vaak ontkend of gebagatelliseerd. Roel Becker schreef er een boek over. Dat boek heet Dat had niet zo gemoeten. Fouten en falen van de overheid onder het vergrootglas. Het is uitgegeven bij Boom Bestuurskunde. Becker is oud-topambtenaar. Hij was onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 9 jaar secretaris-generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En programma SG Vernieuwing Rijksdienst. Ook was hij bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Leiden. We gaan met hem praten.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Welkom in Betrouwbare Bronnen, Roel Becker. Uw boek heet Dat had niet zo gemoeten. Is dat de verzuchting die je vaak hoort in de Haagse wandelgangen?
Ja.
U heeft in uw boek een 100-tal casussen bestudeerd waar het misging. Als ik ze even doorkijk, heel veel ken ik nog uit de media en uit de Haagse wandelgangen. Maar als je dat allemaal op een rijtje ziet, dan lijkt het wel heel erg. Is het zo erg?
Het lijkt natuurlijk erg omdat het in één boek wel heel veel is.
Het zijn toch allemaal redelijk recente voorbeelden?
Nou, ik heb de laatste 25 jaar bekeken. En ja, dit is natuurlijk een tamelijk willekeurige selectie. Het zijn eigenlijk zaken waar ik zelf weet van heb, kennis van heb, die krant hebben gestaan. Maar bijna alle gevallen heb ik ook wel op een of andere manier iets mee te maken gehad. En dat is een tamelijk subjectief criterium natuurlijk. Dus het totaal aantal zaken dat fout is gegaan, strategisch niveau, maar vooral ook op uitvoerend niveau, zal ongetwijfeld veel groter zijn. Maar dit is wel een in mijn ogen een redelijke doorsnede.
Is de kans dat dingen misgaan in overheidsorganisaties groter dan in andere organisaties?
Ik geef wel aan dat er bij de overheid een aantal factoren aan de orde is die de kans op fouten behoorlijk vergroot. Dat is zonder meer waar. En ik ken ook bedrijven waar de kans op fouten geminimaliseerd wordt. En heel veel aandacht is voor het tegengaan van fouten. Ik ben zelf president-commissaris van een grote oliemaatschappij in Nederland.
Esso?
Esso. En als je ziet hoe stringent daar wordt omgegaan met het voorkomen van fouten, dat kan de overheid nog wel een puntje aan zuigen.
Denkt u, als ik dit allemaal had geweten wat ik nu bij Esso meemaak en hoe strikt ze daar in bepaalde procedures zijn, dat had ik ook eigenlijk wel willen toepassen in mijn overheidsverleden. Ja.
Ik heb zelf ook bij een bedrijf gewerkt, Twijnstra Gudde, als consultant. En ik heb heel wat van de dingen die ik daar geleerd heb meegenomen naar de overheid. Bijvoorbeeld projectmatig werken. Dat is bij Twijnstra Gudde en trouwens ook bij Esso. Dat zit gewoon in het genetisch patroon. Daar sta je mee op en daar ga je mee naar bed. Als je kijkt hoe slordig dat bij de overheid gaat. Ik heb projectmatig werken bij de overheid wel eens aangeduid als het bouwen van de Sagrada Familia. We beginnen ergens aan En het moet er vooral mooi uitzien. Wanneer het klaar is, weten we niet. En wat het gaat kosten, al helemaal niet. En dat kan natuurlijk niet.
En de architect die sterft omdat hij tegen een tram aanloopt.
Gaudi was die. Dat zou kunnen, ja. Ja. Kijk, het gebouw is nog niet klaar. Het is al meer dan 100 jaar.
In de jaren 80 heb ik les gehad van Herman Tjenk Willink als student. En die zei altijd, je kunt de overheid niet met een bedrijf vergelijken. De BV Nederland die bestaat niet. Dus er is wel degelijk een verschil.
Dat is zo, maar kijk, overheid en een bedrijf is sowieso al een onzinnige vergelijking. Je kunt best functionele processen van een overheidsorganisatie vergelijken met functionele processen bij een bedrijf. Noem maar wat, de Belastingdienst en een grote verzekeringsmaatschappij hebben ongeveer hetzelfde soort administratieve systemen.
Ze moeten innen en tegenwoordig moet de Belastingdienst ook uitkeren.
Ja, en een beperkt aantal parameters en vooral heel veel. Het gaat om miljoenen rekeninghouders of miljoenen belastingplichtigen.
En elk geval is weer anders?
In elk geval is weer anders, maar er zijn hele strenge regels. Het moet ook zeer rechtmatig, zowel bij een bank als bij een overheid. Dus je kunt daar veel van leren, maar de tegenstelling overheid-bedrijf is onzin.
Nou, is misschien ook een groot verschil tussen overheid en bedrijven of andere organisaties. Bij de overheid, zeker als de politiek erbij betrokken is, staat er permanent de camera en de microfoon op. En u schetst een patroon in uw boek. U zegt, als er iets misgaat, dan wordt het vaak ontkend of het wordt gebagatelliseerd.
Ja, ik denk dat het dat je het iets breder zou moeten zeggen. Dat kenmerk van de overheid is natuurlijk dat die functioneert in een democratisch staatsbestel. En gebaseerd is op de grondwet, democratische controle. Een politiek systeem dat daarmee belast is, zowel voor de beleidsbepaling als de beleidscontrole. Dat is in die vorm niet aanwezig in een bedrijf. Daar heb je weer hele andere dingen. Een aandeelhoudersvergadering en een raad van commissarissen. Dat zijn ook bijzondere fenomenen. Maar met name dat politieke systeem is wel een hele bijzondere factor. Die ook wel verklaart waarom sommige dingen heel ingewikkeld en moeizaam gaan bij de overheid.
U zegt ook, de overheid zoomt bij problemen uit. En dan ga je het minder scherp zien. Maar de media en de Tweede Kamer die zijn juist geneigd om in te zoomen op het probleem.
Ja. De overheid heeft de neiging om te zeggen van het is wel fout gegaan, maar u moet wel letten op de brede context. En hoe moeilijk het was en hoe politiek ingewikkeld en bovendien, het is nog te vroeg om het te kunnen beoordelen. Kijk naar de reactie van de regering op de aandrang om te komen tot een evaluatie van de corona-aanpak. Zegt de regering ook, dat is nog veel te vroeg. Dus men heeft de neiging om uit te zoomen, het te nuanceren, te relativeren. Te zeggen, bij ons gaat het niet goed, maar in Venezuela of in welk land dan ook gaat het nog veel slechter. Terwijl de politiek en de media in een soort bijna met elkaar verbonden zijnde twee eenheid, die zoomen in. En die richten zich op een bepaalde gebeurtenis en gaan daar heel gedetailleerd naar kijken. En vervolgens zeggen het deugt toch allemaal niet.
En verliezen daarbij dan het oog voor de context veelal.
Ja, bij uitzoomen en inzoomen hebben beide voordelen en nadelen. In het boek kies ik eigenlijk voor de 50 mm lens. Dus niet voor de uitzoomlens en niet voor de inzoomlens, maar voor de 50 mm lens. Gewoon betrouwbaar, een algemeen een nuchter beeld maken en niet de effecten die je krijgt bij uitzoomen of inzoomen.
Ik wil graag zo met u gaan kijken naar of er algemene oorzaken te vinden zijn waarop het vaak misgaat in het overheidsapparaat. Wat me ook opviel, zoals u het in uw boek beschrijft, toen u ging kijken hoe de overheid functioneert, bij heel veel beleid wordt het doel niet genoemd of het is niet meetbaar. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook nogal schokkend als dat bijna een patroon is.
Ja, maar dat is toch een duidelijk patroon. En de Algemene Rekenkamer, waar ik veel aan heb gehad bij het schrijven van het boek. Een heel, heel nuttig en goed instituut. die signaleert dat al heel erg lang. En soms zijn er geen doelen, soms zijn er geen meetbare doelen. Soms verpakt men het beleid in een aantal ongelijkwaardige doelen. Een leuke categorie vond ik ook dat het doel van het beleid wel wordt bereikt, maar niet door het beleid.
Het wordt per ongeluk bereikt.
Nou ja, in ieder geval door andere factoren. Het is wel vermakelijk om te zien hoe men dan toch als beleidsmaker of als politicus geneigd is om te wijzen op de eigen superieure aanpak. Terwijl het vaak demografische factoren zijn of andere factoren die bepalend zijn.
Dat is heel menselijk, hè?
Dat is heel menselijk, ja. Ja. Het goed controleerbaar maken van je beleid maakt je natuurlijk ook kwetsbaar voor inzoomen. En je ziet dat men nogal eens geneigd is om daar wat terughoudend in te zijn. Toen ik begon bij het ministerie van Volkshuisvesting ging het alleen maar over het nieuwbouwprogramma. Nou, dat was helder. 130.000 woningen per jaar. En waren het er 129.000, dan kreeg je de hele Tweede Kamer over je heen. Dus,
de Genevercrisis, ja, van het kabinet de Kwaai.
Ja. Dat was net voor mijn tijd. Ik ben bij het kabinet de Jong begonnen. Toen ging dit naar de piek toe.
Maar dat is dus eigenlijk heel prettig voor een ministerie als je zo'n doel hebt.
Nou ja, enerzijds wel. Want je kunt daarmee iedereen mobiliseren en zeggen van nou, dit gaan we doen. Het doel heiligt de middel. Dat leidde trouwens ook naar die bouwenquête die van Klaas de Vries. De vinger toch wel op de...
Ja, want het gaat uiteindelijk om dat getal onder de streep op zo'n moment.
Ja. Maar we hadden natuurlijk bij Volkshuisvesting natuurlijk wel een hele verdedigingsmechanisme voor het geval de Tweede Kamer zou zeggen van je haalt je 130.000 woningen niet. Kijk eens, als je volgend jaar erbij neemt en de lange termijn en het ligt aan gebrek aan ruimtelijke ordeningsplannen en we willen toch vooral die woningen in de binnenstad hebben en die zijn er extra duur en het omspringen met doelen is onderdeel van de politieke gereedschapskist.
Ja, uit het voorbeeld blijkt al een beetje. Het gaat in een organisatie, in een politieke omgeving ook om scoringsdrift.
Ja.
En als er politici bij zijn, gaat het ook om imago en soms om herverkiezing.
Ja.
Dat maakt het ook heel bijzonder.
Ja. Ja, in ieder geval bijzonder. En ik zou zelfs willen zeggen lastig. En het gaat in toenemende mate natuurlijk om die beeldvorming. De scoringsdrift en ook daarbij horende focus op de korte termijn en op beeldvorming. En uitstraling als politicus. Ik ga het niet als politicus natuurlijk zeggen van nou, dit is allemaal goed gelukt omdat we zo'n voortreffelijke ambtelijke dienst hebben. Nee, het is toch vooral de eigen overtuigingskracht en de communicatie met de maatschappij en het vermogen om ambitie te hebben en uit te stijgen boven jezelf en dat soort.
En zou het ook kunnen, juist doordat er geen fouten gemaakt mogen worden,
ja,
dat ze gemaakt worden?
Ja. Zonder meer. En ook nog iets wat zich eigenlijk niet snel als fout manifesteert. Maar wat natuurlijk ook niet goed is. Is dat men risico's gaat mijden. Men gaat zich indekken. Men gaat bergen informatie over de voortgang toezenden. Zodat vooral niet de relevante informatie goed zichtbaar wordt.
Ja, staatssecretaris Jack de Vries, dat ging over de Joint Strike Fighter, waarvoor die voor de zoveelste keer naar de Kamer werd geroepen.
Ja.
Kwam op een bepaald moment met een steekwagentje het Kamergebouw binnen. Een steekwagentje met dozen vol papieren. En hij wenste de Tweede Kamer veel succes, want hij was toch transparant?
Ja, zo kun je dat proberen. Ik heb dat één keer grandioos zien mislukken. Ik heb het ook in het boek beschreven. Toen staatssecretaris Broks van Volkshuisvesting bedreigd werd met een uiteindelijk ook doorgegaane enquête naar de bouw. Werd hem ook verweten dat hij te weinig informatie naar de Kamer had gestuurd. En toen had een variant van een steekwagentje, ging toen ook naar de Tweede Kamer. En dat werkte toch niet echt. Dat is ook niet de methode. Nee.
Als u kijkt naar dingen die misgaan bij de overheid, kun je behalve dan wat we nu noemden, die scoringsdrift en de overgevoeligheid die daar juist weer uit voortvloeit, zijn er nog meer oorzaken te noemen die je vaak tegenkomt?
Ik maak zelf de onderverdeling in oorzaken die typisch zijn voor de overheid en oorzaken die horen bij grote organisaties.
Ja, misschien kunnen we eerst even die grote organisaties in het algemeen noemen, want dan hebben we dat gehad.
Ja, nou ja, daar vind ik bijvoorbeeld een veel voorkomende oorzaak slecht management. En als je ook bij bedrijven analyseert waardoor het komt dat er nou fouten worden gemaakt. Ja, dan kun je natuurlijk ook wijzen op de aandeelhouders die allemaal op de korte termijn en winst enzovoort. Een beetje politiek gedrag, dat is ook allemaal zo. Maar uiteindelijk is het toch vaak slecht management. Op welk niveau dan ook, topmanagement, maar ook op lager niveau. En het omgekeerde geldt ook. Dus bedrijven die goed functioneren, vaak goed management. Nou, datzelfde patroon zie ik bij de overheid. Vandaar dat ik het ook in die categorie zoek.
Ja, en je hebt natuurlijk in elke grote organisatie heb je last van bureaucratie, verkokering, groepsdenken.
Ja. En dat is niet uniek voor de overheid. Dat heb je in bedrijven ook. Nee, verkokering is natuurlijk ook vaak een succesfactor. Want je kunt het ook esprit de corps noemen. En dan zegt iedereen fantastisch.
Want je kunt ook heel erg focussen op je doel.
Ja. En toenmalige ministerie van Volkshuisvesting was buitengewoon verkokerd en trok zich van de rest van de wereld helemaal niks aan met maar één doel, namelijk bouwen. En dat heeft fantastisch gewerkt. Daardoor zijn die bouwprogramma's op dat niveau van 130.000, 140.000 gekomen. Terwijl, ja, kijk eens, ik geloof dat er nu net een motie is die 80.000 per jaar al heel mooi vindt, omdat het in werkelijkheid nog veel minder is. Dus, maar dat is een vorm van focus. Hè? Dat klinkt ook veel positiever dan verkokering. Alleen, het gaat vaak te lang door. Of het wordt te krachtig. Of je houdt geen rekening. We merkten bij Volkshuisvesting op een gegeven moment dat er toch wel een heleboel woningen werden gebouwd, maar geen scholen. Geen sportvoorzieningen en winkels.
Dus je hebt eigenlijk de neiging om door te gaan op de oude voet die tot dan toe succesvol was.
Ja. Ja, en dat blijf je te lang doen. Een van de dingen waar de overheid moeite mee heeft, en dat is een groot verschil met bedrijfsleven, dat is stoppen. Als het niet succesvol is. De erkenning dat het niet succesvol is, die is al lastig. Bij een bedrijf komt de boekhouder vrij snel vertellen dat het niet zo succesvol was. Maar bij de overheid zie je dat. Met die doelen en weliswaar dit jaar nog niet, maar volgend jaar wel. En we zijn toch goed op weg.
Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een bedrijf als Philips, die doen hele andere dingen dan 30 jaar geleden.
Ja, die zijn drastisch gestopt met gloeilampen.
Nokia begon als een Fins bedrijf dat eigenlijk kon bestaan doordat het kaplaarzen maakte. En ze die als wijn een van de weinigen konden verkopen in de Sovjet-Unie voor de mensen in Siberië.
Ja.
En ja, toen dus die Sovjet-Unie instortte, moest dat bedrijf in Finland of dicht of iets anders gaan doen. En dan, omdat de Finse regering toen dat grote innovatieprogramma had, Sitra en T-Cast. En dus slimme mensen die in zo'n bedrijf zeiden, ja, wat moeten we nu? En zo is Nokia geworden.
Ja.
Maar ik zie altijd die kaplaarzen. Ik vind dat ongelooflijk bewonderenswaardig.
Kenmerk van de overheid is natuurlijk toch een constitutionele basis en een grote mate van stabiliteit.
Want als je kijkt naar de ministeries, soms heb je een projectministerie wat maar beperkte tijd er is.
Ja.
Maar volkshuisvesting zal er altijd wel blijven. Volksgezondheid zal er altijd wel blijven. Onderwijs zal er altijd wel blijven.
Ja, dat weet ik niet. Zolang bestaan die ministeries nog niet. En volkshuisvesting is alweer opgeheven. Het zit nu bij Binnenlandse Zaken. Maar het klopt. Je hebt een aantal hoofd. Je hebt, laten we zeggen, de Big Five. In alle landen heb je een baas. En soms is het een hele sterke baas. Dat heet die president. En soms is het een heel kleine baas, dan heet hij primus inter pares en dan heb je Nederland. Maar er is altijd een voorzitter. Dan heb je een penningmeester, iemand die op het geld let. Je hebt iemand voor buitenlandse zaken. Je hebt defensie, om je te beschermen. En dan heb je iemand voor binnenlandse zaken. Dat is eigenlijk het basispatroon. Daar hebben we het natuurlijk tientallen jaren ook op die manier mee gedaan. Nou, dan zie je dat voor het bedrijfsleven iets komt. Dat heet dan economische zaken. En voor de werknemers, dat heet sociale zaken. En daar ontstaat dan ook sociale zekerheid. En dan relatief nieuwe thema's als volksgezondheid, onderwijs. Landbouw en de laatste 20, 30 jaar milieu, sport, cultuur, nu klimaat en energie. Maar de kern is nog steeds daar. En,
ja.
Ja, waar ik dan wel voor pleit is die verkokerde organisatie die ons, laten we zeggen, heel goed na de Tweede Wereldoorlog tot, laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden geholpen heeft. Daar moeten we voorzieningen voor treffen om daar vanaf te raken. Die verkokering die slaat te ver door. De maatschappelijke problemen houden zich niet aan de indeling van de staatsalmanak. Dat is heel onverstandig van die problemen, maar zo is het nou helemaal wel.
Leider für die Tatsachen, zoals de Duitsers dat zeggen. Ja.
En, dus daar moet je veel flexibeler mee omgaan. En die flexibiliteit is voor een grote bureaucratie moeilijk op te brengen.
Ja, en er wordt ook vaak gezegd, hè, als je pleit voor verandering, bij kabinetsformaties gebeurt dat, ja, wel eens. Dus ja, laten we dat nou maar niet doen, want daar zijn we weer drie, ja, jaar bezig om de hele boel om te gooien.
Ja, dat is inherent daaraan. En onze veranderingssnelheid is veel te laag. Dat moet hoger en dat kan nog hoger. De overheid, door zijn verkokering en door zijn bureaucratie en door zijn traditionele procedures en traditionele processen vind ik niet snel genoeg, niet flexibel genoeg om in te kunnen spelen op die maatschappelijke problemen.
Nou, noemt u in uw boek als voorbeeld van iets wat je in elke grote organisatie komt en zeker ook bij de overheid, een gebrek aan verbinding tussen de beleidsmakers en de uitvoerders.
Ja.
En dan heeft juist de overheidsorganisatie, die heeft die uitvoerders de afgelopen tientallen jaren wat op afstand gezet. En je zou kunnen denken, dan kun je het ook beter overzien. Want als er ergens iets misgaat, dan kun je dat, ja, isoleren en verbeteren.
Ja, we hebben dat in Nederland een beetje hybride gedaan. We hebben zo 30, 40 jaar geleden met bewondering naar Zweden en Denemarken, Noorwegen gekeken. De scheiding tussen beleid en uitvoering. Commissie Wiegel die dat zei. Dus nou, wij dat ook. Dus dat was de start van de zelfstandige bestuursorganen. Maar dat is niet erg consequent gedaan.
Het is een beetje... Noemt u eens een inconsequentie die iedere burger begrijpt?
Nou, bijvoorbeeld,
uit eigen ervaring?
De Belastingdienst is bij het ministerie van Financiën gebleven. En de UWV, uitvoeringsorganisatie werknemersvoorzieningen, is een ZBO geworden. Zo zijn er, Rijkswaterstaat is bij het ministerie gebleven. ProRail is een onafhankelijke overheidsorganisatie geworden. Daar zit niet zoveel systeem in.
Maar zou jij kunnen zeggen, er zijn blijkbaar principes toegepast, maar die zijn niet overal op dezelfde manier toegepast.
Nee, het is denk ik een beetje de manier waarop we in Nederland wel eens vaker dingen organiseren. Een beetje hybride, niet al te consequent en erg groot ja maar gehalte. Ja, je bent wel zelfstandig, maar dat wil niet zeggen enzovoort enzovoort.
En als een probleem is, dan wordt de minister al gauw naar de Kamer geroepen, ook al is het een probleem bij een club die op afstand staat.
Ja, ja, dat helpt helemaal niet meer. Dus ik denk dat op zich, dat is nu ook onderwerp van discussie in de Tweede Kamer, de relatie met die uitvoeringsorganisaties moet toch eens op de helling. De Eerste Kamer heeft er natuurlijk een aantal jaren geleden behartenswaardige dingen over gezegd. De algemene neiging onder politici is wel dat de uitvoering enorm verbetert als de politici er bovenop zitten. En daar geloof ik toch niet zo in.
Daar heeft u niet veel bewijsstukken voor gevonden?
Nee, valt van die stelling niet. Zo nu dan zie je wel dat de interventie van een politicus, ook in de uitvoering, dat het heel heilzaam is. Ik vind ook weer een mooi voorbeeld uit mijn vroege jeugd, om het zo maar te zeggen. Jan Schäfer als staatssecretaris, die bemoeide zich heel concreet met individuele bouwplannen. En dat heeft 2 jaar lang fantastisch gewerkt. Echt een enorme omslag. Na 3 jaar was dat effect uitgewerkt. En na 4 jaar was het toch een behoorlijke administratieve chaos geworden. Want ja,
het kon in het begin werken als zweepslag. Ja, van iedereen gaat aan het werk en weet wat er van hem verwacht wordt. Ja. Maar op een gegeven moment moet zo'n bewindspersoon zich dan een beetje terugtrekken. Omdat het functioneert.
Klopt. En in dat opzicht vind ik ook de Nederlandse gezondheidszorg is wat dat betreft toch wel mooi georganiseerd. Het ministerie van VWS is een relatief klein ministerie. Heeft ook een relatief klein budget. Het budget voor de gezondheidszorg staat niet op de begroting van VWS. Maar een heel klein stukje. Het grootste deel zit in premies. Verzekeringspremies. Dat soort premies waar het ministerie wel wat over te zeggen heeft, maar het is toch iets anders dan die budgettaire eindverantwoordelijkheid.
Ik heb het altijd heel boeiend gevonden als je inderdaad dus het budget van het ministerie legt naast het stukje academische ziekenhuizen. Het ministerie van OCW, dat is ongeveer even groot.
Ja.
En dat zijn dus een paar natuurlijk heel bijzondere specialistische ziekenhuizen met onderzoek en alles.
Ja.
Maar dan heb je eigenlijk, dus de minister van Onderwijs heeft ongeveer net zoveel gezondheidszorg budget.
Als het ministerie van VWS.
Als het ministerie van VWS, dat is voor over alle Nederlanders.
Ja, en nou heeft in dat geval de minister van Onderwijs er niet zoveel over te zeggen. En de minister van Volksgezondheid wel.
Maar dat is dus een heel interessant contrast.
Ja, maar het is heel interessant, vind ik, dat je een ministerie hebt dat veel zeggingsmacht heeft, maar niet die ultieme verantwoordelijkheid voor de concrete uitvoering. En er zal niemand in zijn hoofd halen om een minister van Volksgezondheid naar de Kamer te roepen als er een operatie verknoeid is.
Ja, nou heeft...
u onderschat bepaalde Kamerleden, absoluut.
Zou kunnen. Nou heeft viel dat toch wel mee.
In het vorige kabinet staatssecretaris Martin van Rijn, die werd heel vaak naar de Kamer geroepen vanwege de persoonsgebonden budgetten.
Ja.
Dat is wel een voorbeeld.
Ja, dat klopt. Hij was natuurlijk verantwoordelijk voor de stelselwijziging die toen is aangebracht. De uitvoering daarvan opgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank. En daar heeft zich iets anders voor gedaan, wat je bij fouten bij de overheid ook wel vaak ziet. Dat is toch te haastig. De Sociale Verzekeringsbank is een prima organisatie als het gaat om relatief eenvoudige administratieve handelingen. Dus de AOW, die ik zelf met een buitengewoon prijzenswaardige regelmaat heel goed inzichtelijk elke maand krijg. Daar is de Sociale Verzekeringsbank heel goed in. Het persoonsgebonden budget was natuurlijk een heleboel priegelwerk. Uiterst ingewikkeld, maatwerk, moeilijke gevallen, zielige gevallen. Geen enkel geval gelijk. AOW is iedereen gelijk, althans is de fictie. Iedereen die 65 of wat is de leeftijd is, die krijgt hetzelfde bedrag. Alleen maal x miljoen.
Dus is dit eigenlijk hetzelfde probleem wat we gezien hebben bij de Belastingdienst met de kindertoeslag?
Ja, daar heeft het wel mee, lijkt het een beetje op. Daar zie je ook nog een andere parallel. Persoonsgebonden budget werd uiteindelijk ook heel ingewikkeld, omdat men daar werkte met voorschotten. En het vervelende van voorschotten is dat ze altijd verrekend moeten worden. En dan moet je terugvorderen. En een voorschot is bijna nooit te weinig. Dus dat is allemaal heel, heel vervelend. Dat zag je bij de PGB, persoonsgebonden budget, als groot probleem. Bij in ieder geval de kinderopvangtoeslag zag je ook dat die gewerkt werd met voorschotten. En die moesten dan weer gecorrigeerd worden. En miljoenen keren per jaar, hoor. Het gaat niet om geringe aantallen.
En bij de Belastingdienst werd ook wel intern gewaarschuwd, hè, van kunnen wij dit wel aan, deze nieuwe taak?
Ja. Ja, ik ben daarbij geweest in 2005 ongeveer, toen de zorgtoeslag bedacht werd om het zorgverzekeringsstelsel te redden, om het zo maar te zeggen. We wilden af van een inkomensafhankelijke premie. En dat moest een nominale premie worden. Dus je betaalt wat het kost. Alleen, dan zit je met het probleem dat sommige mensen dat niet kunnen betalen. Dus daar moest een voorziening. En dat werd die zorgtoeslag. Dat was een soort voortzetting van de individuele huursubsidie, waar dat al bij de huren was gebeurd. Individuele huursubsidie was een relatief eenvoudig systeem, waarbij ook een intermediair werd ingeschakeld, namelijk de woningcoöperatie.
Die heeft er ook het beste zicht op, zou je zeggen.
Ja, die kon dat ook met de huurders wel goed plooien, en die bracht gewoon een lagere huur uiteindelijk in rekening. Dus dat ging met heel veel inspanning. Maar ging. De zorgtoeslag werd het al ingewikkeld. De kinderopvangtoeslag werd het nog een graad, vele graden ingewikkelder. Dat is bijna onvermijdelijk. Hè? De overheid bouwt ook dit soort stelsels alleen maar uit. Ik heb nog nooit een stelsel gezien dat een beetje kleiner werd. Hè? Soms wordt het, en dat heeft Martin van Rijn als staatssecretaris heel goed gedaan, soms wordt het integraal afgeschaft. Dus de AWBZ was zo'n stelsel geworden wat volstrekt onbeheersbaar werd.
Ja, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Ja. Voor iets heel anders bedoeld dan waar het uiteindelijk voor gebruikt werd. Ik heb het in het boek ook uitgebreid beschreven. Maar dat heeft Martin van Rijn buitengewoon knap uiteindelijk weten te corrigeren. Na al het voorwerk van vorige staatssecretarissen trouwens. Bussemaker.
Ja, dat was ook een beetje de tragiek. Hij moest steeds naar de Kamer komen. Terwijl men dacht in Den Haag, als één iemand zo'n proces kan managen, dan is het Martin van Rijn wel. Ja. Als oud topambtenaar.
Ja, nou, dat kon hij ook. Alleen, dat ging natuurlijk met een heleboel politiek gedoe gepaard, waarbij ook telkens weer zich voordeed, wat ik al eerder beschreef, de discussie ging over het stelsel. En een groot strategisch vraagstuk. Vervolgens werd er, in plaats van uitgezoomd, werd er ingezoomd. En er werd gezegd van ja, maar verpleeghuis X, patiënt Y. En die is tussen wal en schip terechtgeraakt. Dus het stelsel deugt niet, of de stelselwijziging deugt niet.
Het is een beetje dat als er iemand tegen een paaltje aanrijdt, je zegt de verkeerswetgeving dat je bij rood moet stoppen.
Ja. En soms, kijk, als natuurlijk op grote schaal duizenden mensen tegen dat paaltje aanrijden, dan zou je kunnen afvragen of dat paaltje wel op de juiste plek staat. En dus je moet wel kijken naar wat er werkelijk gebeurt.
Dit dacht ik ook vaak als er vroeger weer een Kamerdebat werd aangevraagd over iemand uit de TBS die ontsnapt was.
Ja.
Moest meteen de minister naar de Kamer komen.
Ja.
Terwijl je kunt ook zeggen, ja, we gaan één keer per jaar een groot debat over het systeem doen. En dan nemen we een aantal voorbeelden bij.
Ja.
Maar bij elke ontsnapte, dat is een beetje veel.
Ja, maar dan gaat het leven. En dan krijgt het voorval ook een naam en een gezicht. Bij VWS waren altijd erg beducht voor tweede helft november en de maand december. Want dat was altijd de periode van de zielige gevallen. En die werden dan met soms zelfs met foto en al in beeld gebracht.
Want het werd koud, de kerst kwam eraan.
Koud en iedereen die voelde toch dat hart wat groter worden.
En de wachtlijsten die zorgden dat die mevrouw haar heup niet kreeg.
Nou ja, zulke dingen. Hè? Maar het zat vooral ook in de gehandicaptenzorg dus bij ons hadden we altijd een zucht van verlichting als het kerstreces daar was. Want
en in januari werd er weer met een schone lei begonnen.
Ja, de januari is sowieso al nooit een interessante maand. Een stelsel kun je niet laten zien. En de meeste mensen zijn natuurlijk ook niet geïnteresseerd in de stelsels. Die willen, net als ik, dat elke maand dat geld waar je recht op hebt op je rekening staan.
Als we even naar de Belastingdienst kijken, is het terecht dat nadat de commissie Doener al had geschreven, er is daar sprake van institutionele vooringenomenheid,
ja,
een vrij zwaar stempel,
ja,
er uiteindelijk ook aangifte is gedaan tegen die dienst, terwijl misschien niet eens heel duidelijk is of je daar bepaalde mensen wel persoonlijk voor verantwoordelijk kunt stellen.
Ja, ik vind het buitengewoon ongelukkig, laat ik het zo zeggen. Ik heb me er ook over verbaasd dat na het zeer degelijke werk van de commissie Donner en de uitgebreide kamerdiscussies, dat men toen niet gezegd heeft van nou, punt erachter en we gaan nu de zaak verbeteren. Intentie om dat te verbeteren is natuurlijk ook bij de Belastingdienst, bij de diensttoeslagen, volop aanwezig.
Ja, er zijn nu ook twee nieuwe staatssecretarissen die ook in alles uitstralen. Wij willen dit oplossen voor iedereen.
Ja, ik vond het ietsje overdreven om er nou meteen twee staatssecretarissen weer op te zetten. Dat voor iets wat toch een relatief beperkt en vervelend en voor betrokkenen heel lastig, maar een overzienbaar probleem. En als je daar al
toch een beetje window dressing vanuit de politiek.
Dus? Ja, misschien. En misschien.
Koude drukte.
Ja, nou, dat zou ik het niet willen noemen. Het kan ook een recruteringsprobleem zijn geweest. De staatssecretaris Veilbrief zie ik nog niet helemaal gelukkig worden bij het afhandelen van de toeslagen. Dus ik vind de andere staatssecretaris heel dapper dat ze die doet. Maar het is eigenlijk ambtenarenwerk wat ze doet.
Ja, Alexander van Huffelen heeft ook met mensen persoonlijk contact.
Ja, prima. Maar dat is natuurlijk niet wat je moet doen. Dan is het einde zoek. Wat mij in de hele zaak erg opvalt is hoe gering toch de aandacht is voor de bron van de ellende. Dat is die vreselijke toeslagenregeling. Daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Nou, iedereen die schuift die hete aardappel naar de verkiezingen en naar het nieuwe regeerakkoord enzovoort. Terwijl voor iedereen duidelijk is die er goed zicht op heeft dat je hier zo snel mogelijk vanaf moet van dit soort individuele toeslagenregelingen.
Hoe doe je dat dan? Want blijkbaar was dit het beste wat men kon bedenken destijds.
Ja, dit is natuurlijk een soort, nou, weer even een Sagrada Familia, waarbij iemand bedacht dat het toch ook wel leuk zou zijn om nog een uitbouwtje op de vijfde verdieping erbij te zetten. En ik zei al, je had individuele huursubsidie. Nou, dat werkte nog net. Zorgtoeslag kwam erbij. Hadden we niet moeten doen. Hadden we ook niet onder moeten brengen bij de Belastingdienst. Maar dat was politiek op dat moment.
Ja, want het was wezensvreemd aan de Belastingdienst. En inmiddels zegt de Belastingdienst ook over alles wat over de belastinginning zelf gaat. Ja, wij kunnen eigenlijk geen veranderingen meer verwerken in het systeem.
Nee, dat klopt. En wat ik wel vind is, een goede manager bij de overheid moet niet alleen maar zeggen dat het niet kan, maar die moet ook zijn poot stijf houden. De Belastingdienst was vroeger, in mijn beginjaren, harder dan nu. Ik heb in de oliecrisis van nabij meegemaakt hoe er een heffingsregime werd bedacht voor investeringen. De selectieve investeringsregeling, de SIR. Net zo'n onding als, en ook trouwens een selectieve investeringsheffing was er ook nog bij.
Ja. Maar fijn voor het bedrijfsleven, hè? Want die willen natuurlijk investeren en die wilden daarbij geholpen worden.
Ja, maar eigenlijk het principe was, er mag niks, tenzij de overheid het goed vindt. En daar zat dus ook een fiscale component in dat hele regime. En daar heeft toen, herinner ik me nog goed, de Belastingdienst van gezegd van, niet, dat kunnen wij niet uitvoeren. Is ook niet doorgegaan. En dat moet je, vind ik, als ambtelijke dienst stelliger doen. Dat vind ik ook het grote
dit
voordeel.
Dit was dus zeg maar een directeur-generaal die gewoon zijn poot stijf
had. Ja, het was een directeur-efficiency belastingdienst. Zo heet
en nu zien we een dienst waar ook heel vaak de top weer verandert. Om de paar jaar zijn er weer andere mensen aan de top. Dat heeft waarschijnlijk ook verband met elkaar.
Ja, en wordt kijk, men vond op een gegeven moment dat een directeur-generaal niet meer uit de Belastingdienst moest komen. En dat heeft men ook een aantal jaren doorgezet. Dat kan, maar of dat allemaal wel heel goed doordacht was, weet ik niet. En of men, ik vind ook dat men ja, dan toch een fout maakt, een managementfout, als je niet een kweekvijver hebt van directeur-generaal Belastingdienst. Het is een van de belangrijkste functies in de overheid.
Ja.
En dat moet je sowieso, ja, daar moet je ook. Kijk, dat vind ik ook het voordeel van bijvoorbeeld die zelfstandige bestuursorganen, dat Zweedse model. Daar zie je toch dat die uitvoeringsorganisaties door hun institutionalisering beter in staat zijn tot tegenspel.
Je moet het dus transparanter maken en je moet dus ook eigenlijk wel van de politiek vragen, van bijvoorbeeld de Tweede Kamer, wees iets terughoudender met steeds maar weer over alles een minister naar de Kamer roepen.
Ja, en maar ook nieuwe opdrachten. Als je kijkt door de hoeveelheid wijzigingen die voortkomen uit het jaarlijkse belastingplan voor de Belastingdienst. Dat gaat om toch gauw tussen de 50 en de 100 majeure wijzigingen. Dat is niet te doen. Het is één grote automatiseringsfabriek van een complexiteit van heb ik jou daar. Daar kan dit niet. En daar zie je, dat is een beetje een algemeen verschijnsel wat veel mislukkingen verklaart. Dan zie je dat men als ambtelijke dienst slachtoffer wordt van zijn eigen loyaliteit en zijn eigen kwaliteit. Wij kunnen als overheid in Nederland ontzettend veel. Politiek gaat ook denken en speculeert daar soms ook op van nou, jullie kunnen bijna het onmogelijke. Stapelt alleen maar de eisen en de wijzigingen en de verfijningen en de nuances.
Zou je eigenlijk toe moeten naar één belastingplan per kabinetsperiode?
Ja, dat zou een mooi regime zijn. En om mijn part ook één begroting voor een langere periode.
Zoals de Europese Commissie met een 7 jaar begroting werd.
Bijvoorbeeld, ja.
Koning Willem I regeerde dit land, maar ook echt als een autocraat, als een tsaar. Dat is een 10-jaarsbegroting.
Ja.
En de Tweede Kamer mocht daar dan een uur over praten.
Ja.
En de Eerste Kamer, dat was Le Ménagerie du Roi. Hè, zoals onze Belgische landgenoten in die tijd zeiden.
Ja.
En dat die koorde het sowieso goed.
Ja, ja, ik geloof niet.
Mijn lichte verbe of verlicht despotisme klinkt hier natuurlijk door.
Ja.
Maar er zit natuurlijk wel iets in.
Ja, in ieder geval de eenjarige begroting. Dat is toch wel
een. En dat is ook een eenjarige cyclus die dus begint als het ware op 2 januari. Wil je nog Prinsjesdag ooit halen?
Ja, en je hebt allerlei voorzieningen nodig om toch maar een formele begroting te hebben.
En in juni moet je hem voorleggen in Brussel en terecht.
Ja, ja.
Zodat je van elkaar weet hoe ga je het ongeveer doen.
Ja.
Heel verstandig, maar het is natuurlijk om horendol van te worden.
Ja, nee, dat klopt. Ik vind het nog erger trouwens, eerlijk gezegd, de andere kant van de begroting, dat is de verantwoording. Als je ziet de geringe aandacht voor de verantwoording, dat hoort ook bij dat proces wat ik in het boek beschrijf, daar praat me maar liever niet over.
Dit is ook waar de Rekenkamer ook steeds op wijst en waar enkele Tweede Kamerleden, en ze proberen meer zieltjes te winnen. Maar we hadden onlangs op bezoek in Betrouwbare Bronnen Joost Sneller, Kamerlid D66, en Bart Snels van GroenLinks.
Ja.
En die moeten ook in hun eigen fractie er steeds op wijzen.
Ja, ja.
Let heel erg goed op die verantwoording, want dat wordt vaak vergeten.
Het spoort trouwens met onze relatief geringe belangstelling voor de uitvoering. En dan gaat die uitvoering gelukkig in de meeste gevallen heel goed. Er zijn voortreffelijke ambtelijke diensten. Er zijn ook heel veel goede managers. Maar er is een onderwaardering van de uitvoering. Als je een hoge rang wil halen in de overheid, moet je naar het beleid.
En je zou ook kunnen zeggen, als je de verslaglegging goed doet, dan is de kans dat het nog beter gaat, die wordt ook vanzelf groter.
Ja. Ja.
Nog even over die Belastingdienst, want er is dus aangifte gedaan. Waar gaat dat toe leiden?
Nou, minimaal tot een slechter functionerende belastingdienst. Want dit werkt natuurlijk desastreus uit op de spirit van de belastingdienst. Men wordt ook bang.
Het is een soort horrorsituatie.
Ja, dit is een horrorscenario. Kijk, de kans dat het Openbaar Ministerie op korte termijn tot een besluit komt, lijkt mij vrij gering. Het Openbaar Ministerie heeft ook nog wat andere dingen te doen. Dus dat blijft ook boven de markt hangen. Ja, het is ook merkwaardig om aangifte te doen tegen jezelf. Hè, want de Belastingdienst is onderdeel van het ministerie van Financiën.
Ja, en de aangifte is door de secretaris-generaal gedaan.
Ja, ja, samen met twee interim directeuren-generaal. Vond ik ook al een beetje gek. Maar de aangifte is door de secretaris-generaal gedaan namens twee staatssecretarissen. Op basis van iets dat de minister die eventjes de zaak waarnam had toegezegd. Namelijk een second opinion.
Minister Hoekstra.
Ja, minister Hoekstra.
De Kamer was ineens heel blij, want hij deed allerlei toezeggingen.
Ja, en hij wist ook van nou, ik ben niet degene die straks gehouden wordt.
Ziet ook dit dus, eigenlijk net als die benoeming van niet één, maar twee staatssecretarissen, als een overdreven reactie op wat er is misgegaan.
Ja. En ook verbaasd, zo'n second opinion wordt dan opgedragen aan een advocaat die daar een rekening van €167.000 voor stuurt.
Snel verdiend.
Ja, als je kijkt hoeveel misbaar de Tweede Kamer maakt als er externen meer dan €1.500 per dag verdienen. En je ziet wat hier is gegaan.
Dan zijn het soms dezelfde Kamerleden die nu dachten, prima dat het zo gaat.
Ja, en maar wat me ook verbaasde was het advies. Dat is een keurig, net juridisch rapport. Hoor. Niks mis mee. Heel interessant om te lezen hoe die wetsgeschiedenis was. Er staan ook allerlei voorbehouden in. Zoals advocaten natuurlijk altijd hun stukken voorzien van de nodige voorbehouden.
En met zo'n rapport kon bijna niet anders dan de conclusie worden getrokken van we gaan aangifte doen.
Ja, maar ik vond al heel gek dat het op dezelfde dag dat het rapport werd uitgebracht, die aangifte al plaatsvond. Kijk, als je een second opinion is niet een bindend advies. Dat is iets wat de minister had en de staatssecretaris snel, die hadden het al uitgezocht en hun conclusie was, we hebben geen strafbare feiten gezien. Nou, in principe moet het daarmee gedaan zijn. Dus het is al op het randje, vind ik, dat de minister zei, nou, ik zal nog een second opinion. Dat is ook een tamelijk ongerichte second opinion geweest, hoor. Kun je er nog eens naar kijken. Nou, dan komt er een advocaat en die zegt, ja, het zou kunnen. Enzovoort. En dezelfde dag wordt er aangifte gedaan, niet tegen Jantje, Pietje, Klaasje, wat je als manager zou moeten doen. Ik zou persoonlijk niet gerust hebben voordat ik precies zou hebben geweten wie het was. Je zegt eigenlijk van, nou, ik zoek niet verder. Nee. Laat het OM maar gaan zoeken.
Ja, en u zegt het OM heeft al genoeg te doen. Ja, dit komt er dan allemaal nog bij.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat in de prioriteitenafweging van het Openbaar Ministerie, zware criminaliteit en dergelijke, iets hogere prioriteit. Dus er zal ongetwijfeld wel een aankomende officier van justitie dit dossier krijgen. Duik daar eens in.
Nou is natuurlijk heel veel boosheid in de Tweede Kamer is bevorderd doordat de Kamer vaak niet correct geïnformeerd werd. En dat ging zelfs door tot het niet correct informeren bleek vorige week van de commissie Donner. Dat bleek een cruciaal stuk ook voor de commissie Donner niet bekend te zijn. En daar werden Renske Leijten, Kamerlid van de SP, en Pieter Omtzigt, Kamerlid van het CDA, die werden daar heel erg woest over vorige week.
Er werd in augustus besloten, we laten die ouders, ook al weten we dat het onterecht is, creperen onder beslag. Voorzitter, gekker moet het niet worden. En dan is deze notitie niet naar de commissie Donner gegaan.
Ja, ik zie het aan u.
Al die keren dat ik daarvoor op heb gevraagd, al die keren dat die ouders op de televisie moesten met hun sores. Weet je hoe ze zich afgelopen weekend voelden? Ze hadden er echt geen hoop meer op dat er nog iets zou veranderen. Het lukt niet. Het lukt niet. We hebben ons ingezet en ook de staatssecretaris heeft zich ingezet om het opzet grove schuld geregeld te krijgen. Maar we worden permanent niet geïnformeerd. We kunnen onze taak niet doen. We kunnen niet rechtzetten wat er fout gaat. Het is echt, ik ben, nou ja, laat maar.
De heer Omtzigt.
Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Dit is echt heel pijnlijk.
Is dat dan terecht dat die Kamerleden daar zo boos over zijn? Want uit wat u tot nu toe zei, blijkt eigenlijk, er is heel veel misgegaan. Er moet nu een ander stelsel komen. Maar laat dat dan even gebeuren.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat Kamerleden die zich zo hebben vastgebeten in deze zaak. En die dan geconfronteerd worden met een document dat ze niet kenden en dat ze graag gezien hadden. Dat die boos worden.
Ja, ze werden zelfs emotioneel.
Ja, dat zag ik en dat hoorde ik. Maar ik ken het document niet. Ik heb in het algemeen de ervaring dat dat geldt ook voor deze zaak, dat het ministerie de Kamer heel adequaat probeert te informeren. Dat gaat wel met allerlei beperkingen.
Maar wat bedoelt u nu? Adequaat probeert of probeert adequaat te antwoorden? Dat is nogal een verschil.
De intentie van het ministerie is om de Kamer adequaat te informeren. Ja.
Maar een goed Calvinist gelooft niet in goede intenties.
Nee, dat je ziet dat Calvinisme hier die misschien ook wel een rol speelt bij de twee Kamerleden.
Pieter Omtzigt is een hele goede katholiek.
Wie? Omtzigt?
Pieter Omtzigt is een hele goede katholiek.
Uit de Twentse, de katholieke enclave in Twente. Nou, maar Ik twijfel er niet aan en ik denk ook dat de oekase geweest is binnen het ministerie liever een stuk extra naar de Kamer dan een stuk te weinig. Men heeft wel wat onhandig zitten te prutsen natuurlijk in de tijd met de andere eis, namelijk privacy enzovoort. Dus dan kreeg je dat zwart lakken van die openbaar te maken. Dat vond ik allemaal niet handig. Je had ook de Kamer misschien, als het ging om vertrouwelijke informatie, had je op een andere manier kunnen informeren.
Ja, vaak zijn het ook journalisten. Daar wordt in de Kamer ook over geklaagd. Dat de journalisten die het uiteindelijk boven water krijgen.
Ja.
Vindt u, want u heeft zoveel ervaring in de Rijksoverheid. Ja. U bent plaatsvangend SG geweest. U bent SG geweest. U bent van alles geweest. U zag natuurlijk ook vaak de wet openbaarheid bestuur langskomen. Vindt u dat die tegenwoordig oprecht genoeg wordt toegepast? Of is de overheid ook hier te angsthazig?
Kijk, die wet openbaarheid bestuur, die is er nu een jaar of 40, zoiets. Heb ik zo nu al behoorlijk last van gehad. Want er zijn natuurlijk altijd wel dingen waarvan je hoopt dat er niet al te concreet naar gevraagd wordt. Zo werkt dat.
Maar we zien nu heel vaak dat 2/3 van de pagina zwart gelakt wordt. Dat zien we heel vaak.
Dat was vroeger ook zo. Wij kregen buitengewoon veel WOP-verzoeken. Voor de Voedsel- en Warenautoriteit. En dat waren in heel veel gevallen documenten waarin bedrijfsprocessen van een bepaald bedrijf uitvoerig werden beschreven. En de aanvrager was een concurrerend bedrijf.
Ja, maar dan begrijp ik wel dat het logisch is dat je dat allemaal niet...
Ja, we zoeken dingen. Kijk, en privacy en je hebt de persoonlijke beleidsopvatting. Ik denk ook dat je wel in de gaten moet houden dat als ambtenaren er rekening mee moeten gaan houden dat hun advies of hun opvattingen in
of
de krant komen.
Of hun appjes.
Of hun appjes. Dat ze dan toch eventjes nadenken van zal ik het wel op papier zetten? Of zal ik het in een appje doen? Dus ik denk wel een herijking van de WOP. Op zich nuttig, maar die WOP, dat is onderdeel ook van een spel. En journalisten klagen altijd, we moesten zo lang wachten. Je kunt tegenwoordig krijgen, geloof ik, zelfs compensatie als je niet op tijd... En er zijn mensen, dat is toch het geval van die ene burger... Die gewoon een behoorlijk salaris verdiende doordat hij elke keer compensatie kreeg voor het te laat.
Ik hoor het, u vindt het de praktijk te ver doorgeslagen.
Ja, maar ik vind het niet dramatisch.
Nee.
Ik vind die WOP, de.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
We keken net naar de Belastingdienst. Dat was altijd een zeer gerespecteerde dienst.
Ja.
Die heel goed functioneerde.
Nog steeds.
Dat geldt ook voor het ministerie van Justitie. Hè? Dat had ook een hele grote, hoge reputatie. Toch komt justitie ook vaak voor in uw boek bij voorbeelden van dingen die misgaan. Hoe kan het dat dat bij justitie zo vaak gebeurt?
Ja, justitie was een heel gerespecteerd en zwaar departement in de tijd dat de aandacht nog volledig lag op, laten we zeggen, de rechtsstaat, de wetgeving enzovoort. Justitie was ook interessant georganiseerd, had geen directeur-generaal, maar had een secretaris-generaal en een tamelijk platte organisatie. En verder een aantal grote uitvoeringsdiensten.
En heel veel academici.
Ja, ja.
Vergeleken bij andere ministeries.
Ja, 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 zeker. En hele goede.
Vooral juristen ook.
Juristen. Fantastische stelsels. Het burgerlijk wetboek. Wetboek van strafrecht. Dat soort zaken. Dat was op een gegeven moment is justitie een, zeg maar, gewoon ministerie geworden, een welvaartsministerie. Aanvankelijk nog naast die sterke juridische profilering, maar gaandeweg steeds sterker met ook bovendien.
Waar blijkt dat gewone dan uit wat eraan toegevoegd werd?
Allerlei uitvoeringsdiensten, raad voor de kinderbescherming, dienst justitiële instellingen.
Gevangenissen.
IND, dat soort organisatie COA, waar ze ook mee te maken hadden. Het werd ook een dienst waar, net als bij Defensie, voor geld, dat de dienst zijn eigen uitvoering doet.
Ja,
Ik zei net al, het ministerie van Volksgezondheid heeft geen ziekenhuizen. Die stimuleert de ziekenhuizen, maar heeft niet eigen ziekenhuizen. Het ministerie van Justitie, het ministerie van Defensie, heeft zijn uitvoering in eigen huis.
Ja. Dan was dat bij Defensie natuurlijk altijd al zo, maar ja, bij justitie is het zo gegroeid. Komt dat voort uit een zucht om meer controle te hebben op het geheel?
Ja, voor een deel is dat het geval. Wat ook daar wel een rol heeft gespeeld is dat er in de uitvoering natuurlijk voortdurend dingen misgingen. En dat er zoiets ontstond van ja, de minister of de staatssecretaris had daar bovenop moeten zitten. En dat wordt natuurlijk elke keer als zo'n ministerie groter wordt. En nu met de politie erbij zijn we de 100.000 ambtenaren gepasseerd. Wordt dat probleem maar groter en groter.
Een soort paradox van de overzichtelijkheid. Je trekt het naar je toe, want dan kan ik het beter controleren. Maar tegendeel is waar. Want
tegendeel
is te veel.
En het wordt politiek onbestuurbaar daardoor. Je hebt nu al drie bewindslieden daar, twee ministers en een staatssecretaris. Je ziet hetzelfde bij financiën. De illusie bestaat ook dat die minister alles weet. Hè, dat als gevraagd wordt naar een bonnetje, dat hij zegt van ja, dat ligt in laadje dat. En ga daar maar zoeken. En dat soort dingen werkt dus niet. Dus je ziet ook bij justitie. Vroeger had het, laten we zeggen, één groot strategisch doel. Dat was de rechtsstaat. Nu zie je dat het heel veel verschillende doelen heeft met allemaal uitvoeringen.
Het is een soort warenhuis geworden.
Ja, met allemaal uitvoeringsorganisaties. En wat ik het drama vind, of een probleem vind van justitie, is dat ze eigenlijk dus niet weten wat voor besturingsmodel moet ik nou functioneren? Heb ik het besturingsmodel van een soort advocatenkantoor of een consultancy, wat het in de hoogtijdagen was, klein.
Juridische toetsing.
Ja, juridische toetsing. Het kerndepartement van justitie is ook niet zo vreselijk groot. Dat leek eerlijk gezegd wel een beetje op volksgezondheid. Hè? Hoofdlijnen en de uitvoering op afstand. Ja, dat vereist een bepaald besturingsmodel, heel geïntegreerd, geen hokjes, kan ook als het maar klein is. Heb je een grote serie uitvoeringsorganisaties van duizenden ambtenaren.
Dan en miljoenen en miljoenen burgers.
En miljoenen burgers ook nog eens. Maar dan heb je een heel ander besturingsmodel.
Ja, en dit is natuurlijk nog vergroot als potentieel probleem door politie aan justitie toe te voegen.
Ja. Dat is zonder meer.
En dan ook nog weer een reorganisatie van de politie in gang zetten.
Ja, de zoveelste. Kijk, dat is een ander probleem wat zich bij de overheid voordoet. Dat in plaats van flexibel En veranderbaar is men in permanente staat van verbouwing. En dat moet dus een keer wat minder worden, om het zo maar te zeggen.
Ja, maar als ik u goed begrijp, uw hele verhaal tot nu toe, je moet het eigenlijk overzichtelijker maken door het meer in partjes te knippen, maar geen grote mologen, dat werkt niet.
En een goed onderscheid tussen beleid. Ik zou beleid veel meer willen integreren. Dat is veel te verkokerd. Groeit ook als kool. Ik zag net in de jaarrapportage van de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid dat het beleidsdeel nu 12.000 ambtenaren kent. Toen ik vertrok waren het er 10.000. En het plan van de secretaris-generaal, waar ik toen verantwoordelijk voor was, was om het terug te brengen naar 7500. Er is geen moer van terechtgekomen.
Het is een soort konijnenhol.
Ja, en dan wel in de paringstijd. Het is gegroeid als kool.
Ondanks de ICT.
Ja, nou ja, ICT heeft voor zeg maar, het beleidsproces natuurlijk niet zoveel efficiëntiewinst.
Nee, ICT is meer uitvoering, denk ik.
Ja. Ja, dat zeg je nou. Maar men heeft het ook niet echt geprobeerd.
Nee, en er wordt natuurlijk met kennissystemen en zo wel iets. Maar ja, toch het vak van beleidsambtenaar, dat is toch vooral nadenken.
Maar u had het over justitie.
Ja.
Daar kwam de politie bij. De gevangenissen. Ik moest onmiddellijk aan ons gesprek Betrouwbare Bronnen 92 met Eduard Schmid over zijn proefschrift over hoe gevangenissen met het ministerie, maar ook met de commissaris des Konings en het spel dat daar gespeeld werd.
Ja.
Dat heeft alles met wat u zat te vertellen.
Hij schreef een proefschrift over hoe bij de Rijksoverheid bezuinigd wordt.
Ja, ik ken hem goed.
En hoe diensten dan op allerlei manieren proberen daar toch hun eigen draai aan te geven.
Ja, dat is ook zo.
En hij had heel mooi dus met de gevangenissen als casus. Toen zagen wij uw boek. En toen, ja.
Kijk, justitie kon daar ook zeker aanvankelijk helemaal niet mee omgaan. Het aansturen van slimme, de mazen van het wet zoekende uitvoeringsdiensten, dat is een vak apart. Je ziet hetzelfde drama bij het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën bestaat uit twee componenten die helemaal niets met elkaar te maken hebben. Een beleidsdeel. Hoogwaardige denkers, macro-economen enzovoort. En de Belastingdienst, de uitvoering. Nou, de illusie is dat die beleidsmensen die uitvoering allemaal goed kunnen volgen. Het is gewoon een geval apart. Je moet dat soort grote uitvoeringsdiensten ook apart organiseren. Status apart te geven. Het kan best een politieke eindverantwoordelijke, maar maak dan ook een politieke eindverantwoordelijke daarvoor.
PG stipt aan ICT bij de overheid.
Ja.
Daar zijn ook onderzoeken geweest. Hè? Er is een commissie onder leiding van Kamerlid Ton Elias geweest.
Ja.
En als je naar die 100 casussen in uw boek kijkt,
ja.
Je struikelt over communicatiesystemen van 100 miljoenen waar niemand mee kan communiceren. Bijvoorbeeld bij justitie, bijvoorbeeld bij politie. Ja, als er in Nederland een grote aanslag zou komen, dan gaan we dat merken.
Ja.
En het is niet alleen maar één dingetje, het is een eindeloze lijst. Wat is daar nou het echte probleem?
Dat was het maar één probleem. Het is wat ingewikkelder. En ik heb mijn eigen portie fouten in dat opzicht ook wel gemaakt als het gaat om ICT.
Wat kunt u ons vertellen aan de lessen van die streamen op uw rug?
Een van de belangrijkste lessen is, begin er niet aan. Doe het niet. En als je het al doet, neem dan uitgebreide tijd en laat je niet in het pak naaien van de krappe termijnen en de heroïsche toezeggingen. Ik zag net weer in diezelfde jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk een overzichtje van de totaaloverzicht van de grote ICT-projecten. Reus interessant overzicht met ook een aanduiding van hoeveel er uit de tijd lopen en uit het budget. Dat is schandalig veel. Dat lijkt bijna gewoon te worden. En dat mag natuurlijk niet.
Maar wacht even, want hier moet ik toch even misschien u bestraffend toespreken.
Jaap, gedraag je.
Een jong iemand die nu aan het werk gaat, ook iemand die bij de overheid gaat werken, die doet eigenlijk alles de hele dag met zijn iPhone, met zijn iPad, met zijn laptop. Maar ook een politieagent die heeft zo'n apparaatje bij zich waarin die heel snel heel veel informatie wil kunnen opzoeken en verwerken. Je ontkomt dus niet meer in 2020 aan ICT op alle niveaus.
Nee, dat klopt. En alleen, het voorbeeld van die politie is wel goed. Ik kan me dat voorstellen dat het heel, heel handig is. We hadden dat bij de Voedsel- en Warenautoriteit in mijn tijd ook al. Elke inspecteur had een laptopje bij zich en alle informatie, hartstikke goed informatiesysteem. Maar zorg dat het 100% goed werkt. Ik vind dat men veel te veel op pad wordt gestuurd als een soort invoeringsprogramma. Half functionerende software, apparaten die het niet goed doen. Men is lang niet kritisch.
Het is in feite alsof je een nieuw gebouw intrekt waar nog geen dak op zit.
Ja. En, men is lang niet kritisch genoeg. Een beetje incrementeel opdoen van leerervaringen. Het is weliswaar mislukt, maar het was een experiment. En een experiment moet mislukken, want anders heb je dat soort slappe verhalen. Dat soort dingen, daar vind ik het bedrijfsleven echt veel strakker in. Daar gaan natuurlijk ook regelmatig dingen mis, ik vind het allemaal nog veel te vrijblijvend. Als je kijkt naar de hoeveelheid geld, er wordt nu bij het Rijk alleen al per jaar 1 miljard euro aan ICT uitgegeven. En als je kijkt wie dat dan doen en welke projecten dat zijn en elke keer maar weer het wiel uitvinden, nooit zullen we iets overnemen van een ander ministerie of van een particuliere organisatie, want wij staan voor een unieke opgave. Het leeft ook niet op het hoogste niveau. In het kabinet komt het niet aan de orde, behalve als Elias
als misgaat.
Als een vervelend rapport uitbrengt of een project misgaat. Het secretaris-generaal
hebben we in het volgende kabinet een tijdelijke minister van ICT nodig of juist niet?
Nee, juist niet. Ik denk dat een van de vervelende dingen van ICT is dat het gezien werd als iets aparts. En dat het alleen maar werkt als je het integreert in je gewone werkproces. Dus je moet vooral niet een minister voor ICT hebben, want dan wordt het weer zoiets van dan zie ik het al voor me in het kabinet.
Het probleem wordt dan geparkeerd met de nieuwe bewindsman.
ICT, gelukkig heb ik daar geen zorgen meer over.
Dat doet hij.
Dat doet Jan of Piet of Klaas. En dat is de dood in de pot. Ja. Nee, je moet, vind ik wel, heel kritisch zijn. ICT geeft natuurlijk fantastische mogelijkheden. Het vervelende bij de grote stelsels is dat het lijkt alsof we via ICT grote stelsels kunnen opzetten en beheren. Terwijl dat niet zo is.
De essentie moet eenvoudig blijven.
Het moet eenvoudiger.
Dus het instrument wordt het doel.
Ja, maar het wordt ook een vijand.
Dan wordt het dat vanzelf.
Het zet je op het verkeerde been. Het suggereert dat je het onmogelijke kunt. En dan krijg je toch toeslagen.
Beleidshubris.
Ja, beleidshubris.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Als ik even samenvat wat u tot nu toe gezegd heeft en dat ook als een soort aanbevelingen kan samenvatten, dan zegt u eigenlijk, het moet in de overheid eenvoudiger. Ja. Er moet minder sprake zijn van haast.
Ja.
Er moet minder beleid komen.
Ja.
En dus ook minder beleidsambtenaren.
Ja.
Er moet meer aandacht komen voor de uitvoerbaarheid.
Ja.
En het personeelsbeleid, als het gaat om het aanstellen van managers, moet ook beter.
Ja, dat is een goede samenvatting.
Zou je ook nog conclusies kunnen trekken voor het kabinet, de ministerraad? Er is in het verleden ook wel eens gesproken, Vonhoff deed dat al, in de jaren, eind jaren 70 was dat geloof ik. Je had het over een aantal hoofdbeleidsgebieden.
Ja.
En die ministers die zaten samen te vergaderen over het algemene beleid. En die hadden dan onder hen een aantal uitvoerende staatssecretarissen of onderministers. Is dat een goed idee?
Ja, dat idee dat heeft het nooit gered. Zo goed was dat niet. Daar was onderdeel van een kernkabinet van 5 ministers. Ja. Zeg maar de klassieke of de grote 5.
Is dat een goed idee?
Vind ik niet. Nee.
Dan krijg je eerst een tweederangs ministers.
Ja, dat,
om te beginnen.
Daar begint het al mee.
Dus zeg maar
de rol van de premier wordt dan natuurlijk nog merkwaardiger.
Ja, ja,
in de structuur van het politieke bestuur hoeft niet veel te veranderen.
Nee, ik ben zelf wel voorstander van wat meer staatssecretarissen. Ik vind het aantal ministers, dat kan altijd één bij of één af. Maar dat is niet onwerkbaar.
Maar wat meer staatssecretarissen, die zich ook meer met die uitvoering kunnen bezighouden.
Ja, waarbij je ook je politieke kweekvijver wat vergroot. Vind ik ook wel aantrekkelijk.
Ja.
Kijk je naar Duitsland of Zweden, zie je meer staatssecretarissen. En die groeien dan, als ze goed zijn, door. Vind ik helemaal niet zo gek. We hebben het omgekeerde. We hebben een omgekeerde piramide. We hebben meer ministers dan staatssecretarissen. De ministers gaan overal over. En daardoor gaan ze eigenlijk ook weer kunnen ze niet zeggen van ik bemoei me alleen met de hoofdzaken. Het zou wel ideaal zijn als een minister van noem maar wat economische zaken zich zou bemoeien met de hoofdzaken van het economisch beleid. En een aantal staatssecretarissen zou hebben. Eentje zit met aardgasproblematiek, eentje met klimaat, eentje met
innovatie.
Zo.
We gaan richting het einde van het gesprek, ja. Maar ik wil toch nog even met u over de actualiteit praten, namelijk de aanpak van de coronacrisis.
Ja.
Daar hebben we eigenlijk wereldwijd gezien dat het overal in eerste instantie misging. Er waren te weinig middelen, mondkapjes. Er was te weinig intensive care ruimte. De gewone zorg die moest wijken voor alles wat met corona te maken had.
Ja.
Dat kun je zeggen, nou, wereldwijd was men niet voorbereid op de pandemie waarvan men eigenlijk wist dat die zou komen. Als we naar de volgende fase kijken en dan op Nederland focussen. Hoe is dat gegaan? Want we zagen ineens allerlei deskundigen die het kabinet adviseerden. We zagen minister-president Rutte die ineens het voortouw nam. Samen met de minister van Volksgezondheid. Eerst was dat Bruno Bruins en later werd dat Hugo de Jonge.
Ja.
Hoe kijkt u hiernaar?
Het begin mondiaal kun je zeggen, ja, dat is niet goed gegaan. Dat hebben we wisten dat er zich iets als dit zou voordoen. Het lijkt ook erg op de scenario's die we in mijn tijd bij VWS al aan de orde hadden. We wisten dat we hebben het niet goed gedaan. Dus ook politieke hele ontwikkelingen hebben een rol gespeeld. China heeft geprobeerd het wat te maskeren.
Ja. In eerste instantie werd ook hierdoor het RIVM gedacht. Ja, dat komt misschien hier helemaal niet voor.
Het was natuurlijk ook lastig. Die virussen, dat is geen geen echte wiskunde. Dat doet ze in allerlei grillige patronen voor. Dus dat hebben we niet goed gedaan. Onze algemene de mate van voorbereid zijn was ook niet goed. Te weinig redundancy. Ook daar in het hele systeem. Beschermingsmiddelen. Ongelukkige ontwikkelingen bij met name die verpleeghuizen. Ik vind verder de aanpak in het beginstadium, zeg maar vanaf eind februari tot ongeveer nu, vind ik heel, heel behoorlijk.
Ja. En dat is interessant, want hier deed ze iets voor wat we eigenlijk op die manier nog niet gezien hadden. Iets wat we nog niet kenden, moest worden aangepakt.
Ja, klopt. En het is ook in zijn aanpak natuurlijk heel interessant om een paar dingen te noemen die eruit springen. Men heeft na een wat ongelukkige beginfase gekozen voor 2 gezichten. De minister-president en de minister van VWS. Dat waren de algemene gezichten. En dan nog 3 gezichten, een beetje erachter, 3-4 gezichten. Dus Martin van Rijn, heel interessant hoe men die binnen heeft gehaald. Waardoor vind ik een enorme verrijking kreeg van de hele aanpak. Ook in politiek opzicht natuurlijk interessant.
Maar ja, ze dachten plotseling, we hebben nog iemand, we kennen nog iemand die eigenlijk al ingewerkt is in de materie.
Ja, die zo kan beginnen.
Een soort eenmans nationaal kabinet.
Hele interessante hulde aan degene die het bedacht heeft. Ik denk dat ik weet wie het is, maar echt heel, heel knap.
Het verhaal is dat De minister-president heeft nog wel even met Edith Schippers, de vorige VVD-minister, gebeld. Maar ja, die had net een andere baan bij DSM.
Ja.
En toen werd al snel naar Van Rijn gekeken.
Ja, dat, Edith Schippers en Marten van Rijn was een gouden koppel. Dus, de aanpak met twee ministers en verder dan Grapperhaus als het, en Kool Mees en Wiebes een klein beetje. Maar,
En het gezicht van de wetenschap.
Nou, dat is het tweede interessante. Het Outbreak Management Team. Dat is toch een mooie vondst geweest.
In het Engels, hè?
Ja, maar dat was lastig. Het is opgericht toen ik SG was.
Het is allemaal uw schuld.
Het is allemaal mijn schuld. We hebben toen ook dat Centrum voor Infectieziekten opgericht. Dat was naar aanleiding van de SARS. En daar hebben we eigenlijk heel veel plezier van gehad. Jaap van Dissel was de huidige directeur van het Centrum voor Infectieziekten. Dus niet de hoogste baas van het RIVM. Het is ook interessant dat je dus niet een soort wethouder hacking-achtige verschijnselen zag. Dat er ineens allemaal directeuren-generaal,
secretaris-generaal. Het was de meest deskundige in het apparaat.
Ja,
dat
was de spokesman. En die had het Outbreak Management Team, wat geen vast team was. Maar een heel breed samengesteld team van deskundigen. Ik vond het samenspel tussen de politieke gezichten en het ambtelijke gezicht heel goed. En verder heeft men op hele effectieve wijze gebruik gemaakt van het veld. Dus de bekende namen als Ernst Kuipers, Diederik Gommers, Cybersma voor die testen enzovoort. Men heeft eigenlijk een soort netwerkaanpak gekozen in plaats van een traditionele bureaucratische aanpak. En dat vind ik wel,
ja,
wel heel
en
veel.
En dus ook heel helder voor iedereen die het waarnam. En bijna elke Nederlander zat af en toe naar die persconferenties te kijken.
Ja.
Je zag de deskundigen.
Ja.
En je zag dat daar uiteindelijk een politiek besluit op gebaseerd werd.
Ja. En dat
dus de verantwoordelijkheden die waren ook duidelijk.
Ja, in mijn ogen heel helder. En ik heb het is vergeleken met de aanpak in België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk. Nou, Verenigde Staten wil ik het er helemaal niet over hebben. Duitsland, Zweden. En dan vind ik toch in ons land de aanpak heel interessant en effectief. Juist door dat, laten we zeggen, hele flexibele karakter.
Samenvattend. Wat er internationaal mis is gegaan, nou ja, daar kunnen we van leren. Dat kunnen we voor zorgen dat er volgende keer wel voorraden zijn. Volgende keer wel voldoende capaciteit is. De directe aanpak met die deskundigen in dat outbreak management team. En een heel klein aantal bewindslieden die de belangrijke besluiten uiteindelijk nemen.
Ja.
Dat is dus goed gegaan. Dat moeten we volgende keer ook weer op zo'n manier doen. Zijn er ook dingen die niet goed gegaan zijn en die de volgende keer misschien anders zouden kunnen?
Ja. Ja, ik denk dat een van de dingen die je nu waarneemt is dat er een veel grotere differentiatie had moeten plaatsvinden. Differentiatie naar regio.
Een andere aanpak in Brabant rond carnaval dan in Groningen.
Ja, misschien had je toch Brabant in de lockdown sneller moeten brengen. En in Groningen met...
Eigenlijk zoals de Chinezen een hele provincie afgesloten.
Ja, en dan praat je wel over een provincie ter grootte van Europa zo ongeveer.
Ja.
Dus,
ja.
Dat,
maar goed. Maar,
dat,
en ook een ander regime.
Een iets ander regime.
Ja.
Rutte is geen Xi Jinping.
Nee, en misschien beter vergelijkbaar met Duitsland, waar elk boendesland ook een andere aanpak had.
Ja. Nee, Duitsland weet ik ook niet of ik daar zo enthousiast over ben, hoor. Die hebben, geloof ik, ook veel geluk gehad. En misschien ook met hun cijfers iets anders omgesprongen dan wij. Maar die differentiatie, je zag ook dat uiteindelijk het toch een probleem is voor de oudere bevolking en niet de jongeren. Dus ook in dat opzicht zijn toch misschien die scholen, had men... Niet het politieke besluit moeten nemen, maar...
Ja. Dat was eigenlijk te veel maatschappelijke druk.
Ja,
de wetgroepen, doe die scholen dicht, terwijl het niet nodig was.
Ja, eigenlijk niet. Maar ik begrijp wel dat het gebeurd is. Het heeft natuurlijk ook uiteindelijk niet zo vreselijk lang geduurd. Een van de aardige dingen van deze crisisaanpak is ook dat men niet gedaan heeft wat overheden vaak doen. Dat is in een crisisaanpak blijven zitten, omdat dat lekker is. Nood breekt wet en je kunt alle kanten op. Maar men heeft op een gegeven moment gezegd, we gaan nu weer terug naar normaal. En, ja. We monitoren.
Dat is nu wel overigens een beetje het kritiek op het kabinet als het gaat om het in wetgeving gieten van al deze maatregelen die zijn genomen.
Ja.
Daarvan zegt de Raad van State, voor een te lange periode wil het kabinet dat en dat moet niet.
Nee, dat kan ik. Ik heb wel met mijn goede oud-collega Wim Voermans zich nogal expliciet uitgelaten met kritiek over deze wet. En ik kon daar wel in belangrijke mate in meevoelen. Het is ook een beetje gek, eerlijk gezegd, dat je die wettelijke grondslag nu ineens nodig hebt. Terwijl je eerder ook had kunnen maken. En, we hebben toch een beetje met kauwgom en elastiek die noodmaatregelen genomen. En,
wat heel Nederlands is.
Maar andere landen precies zouden. Dit soort verregaande noodmaatregelen, dat moet uitzondering zijn. Dus daar heb je hele specifieke bevoegdheden voor nodig. En moet je ook goed nadenken hoe je dat uitvoert. Een van de fouten vind ik toch wel bijvoorbeeld dat die BOA's toch maar een beetje op pad hebben gestuurd. Het begon heel licht. Ik herinner me nog goed een krantenbericht over de eerste week. Stond dat in Nederland 250 boetes waren uitgedeeld en in diezelfde week in Frankrijk 390.000.
Etatisme.
Elk land krijgt het zoals hij het wil hebben. Maar 40% van de opgelegde boetes, was op een gegeven moment het verhaal, zijn al op voorhand onrechtmatig verklaard. En een groot deel is de kans behoorlijk dat voor de rechter sneuvelt enzovoort.
Ja, daar kun je dus echt wel de conclusie trekken. Dit is even niet goed gegaan.
Dat is niet goed gegaan. En dat krijg je natuurlijk in een situatie dat je niet goed nagedacht hebt over de uitvoerbaarheid. En ook niet. Nou had je ook geen keus. Er moest al wat. En over het algemeen heeft men dat natuurlijk toch wel netjes gedaan. En 390.000 of 360.000 boetes in een week, dat is ook niet het soort samenleving dat we willen hebben. Maar je moet dat soort dingen, vind ik, beter op hun consequenties doordenken. Met name die BOA's, die werden maar weer op pad gestuurd.
Hun vermogen tot beleidsperceptie werd wel heel erg hoog ingeschat.
Ja, en het is natuurlijk ook lastig. Het zijn geen beleidsambtenaren. Het zijn echt uitvoerders in een betrekkelijk bescheiden schaal. En die hebben een orde handhavende taak.
En ze moeten plots een regel gaan toepassen die ze voor het eerst moeten toepassen.
Ja, en bovendien heel vervelend met gebekte stedelingen of je komt uit als BOA en je ziet links een groepje 16-jarige meisjes en jongens bij elkaar. En rechts de lokale motorclub. En je moet kiezen, waar ga ik op af? Nou, ik denk dat je naar links gaat. Ja.
En ook mensen die in discussie gaan, want ze hebben iets gelezen van, zoals het hier in Nederland wordt aangepakt, dat is helemaal niet goed. En het zijn allerlei testen waaruit blijkt dat het anders moet. Ja, daar gaat zo'n BOA, die kan daar natuurlijk moeilijk over in discussie gaan.
Nee, die moet een hele heldere. En dan moet ook de opschaling, dus als je je vinger uitsteekt naar een BOA, ja, dan moet je niet voorzichtig aangehouden worden en dezelfde middag nog weer naar huis. Maar dat moet in de categorie zware misdrijven, bij wijze van spreken.
Er wordt nu een evaluatie gedaan van het beleid tot nu toe. Het kabinet wilde dat oorspronkelijk niet, want ze zeiden, we zijn nog bezig met de brand te blussen. Ja, dan kun je niet gaan evalueren. Maar eigenlijk als ik u zo hoor, u bent nu zelf al een beetje hier ter plekke bezig met die evaluatie. Dat kan dus wel. Terwijl het nog niet is afgerond, kun je al wel evalueren.
Ja, natuurlijk. En ik vond ook het argument van het kabinet niet erg sterk. Ik heb in mijn boek een apart hoofdstuk gewijd aan de meest gebruikte excuses. En dit is er wel één van. Hè? Het is nog te vroeg enzovoort. Er speelden natuurlijk allerlei politieke factoren een rol. Zowel bij de voorstanders van de evaluatie als bij de tegenstanders. Het lijkt mij evident dat je zo snel mogelijk tot een oordeel komt. Dat hoort ook bij goed management. Kijk, als een manager van een raffinaderij gaat zeggen van ja, ik ga pas beoordelen of het wel of niet gelukt is wanneer het helemaal klaar is, ja, dan doe je je werk niet goed. Je moet bovenop zitten en En informatie verzamelen, dat goed beoordelen. Je moet dat ook opengooien.
En niet in de vorm van afrekeningen.
Nee, maar dat krijgt het nu een beetje. Hè. En dan worden we over het grote afrekenmoment van de verkiezingen heen getild. En dat is allemaal niet verstandig. Het gebeurt natuurlijk ook niet. Ik kan me niet voorstellen dat het management niet binnen VWS of waar dan ook al uitgebreid in kaart aan het brengen is van wat is er goed gegaan. Ik hoop alleen dat het niet in de verdedigingsmodus plaatsvindt. En dat die kans bestaat natuurlijk toch weer.
Ik heb tot slot nog één vraag, want u zei een aantal keren, we zouden wel met wat minder beleid toe kunnen in Nederland. Ja. Nou zie je dat af en toe de rechter op de stoel van de beleidsmaker gaat zitten, omdat er blijkbaar toch ergens geen beleid is gemaakt. De politiek ergert zich daar dan vaak weer aan van de rechter doet iets waar de rechter niet voor is. Hoe kan de politiek of hoe kan het bestuur voorkomen dat die rechter steeds gaat invullen?
Nou, ik denk door helderder te zijn in je beleid. Kijk, de rechter in de meeste gevallen corrigeert de overheid omdat het vigerende beleid getoetst wordt aan internationaal beleid. Dan kun je op die uitspraken, vind ik, heel wat afdingen, maar dat is een beetje het proces. Je ziet dat men daar in Nederland erg moeizaam mee omgaat. Men wil enerzijds graag op een hoog abstractieniveau die internationale idealen. En dan wordt er een verdrag gesloten met dat soort dingen. En anderzijds wil men heel concreet maatregelen X, Y en Z. En daar zit nogal eens een gat tussen. Je had natuurlijk in een aantal gevallen heel goed wettelijke maatregelen kunnen nemen. Die wat dat betreft wel minder kwetsbaar waren voor de toetsing aan het internationale verdrag.
Want je had bij wijze van spreken, ook als het over klimaat gaat, want dat is dan het belangrijkste voorbeeld. Je had al een aantal algemene beleidsmaatregelen kunnen nemen die je later nader gaat invullen.
Ja, dat had gekund. Nou werd daar ook gezegd van ja, die maatregelen zijn onvoldoende in het licht van. Je had, vind ik, en dat is ook helemaal niet zo gek, dat je toch nog eens even kritisch naloopt waar we ons internationaal wel aan gecommitteerd hebben. Want dat is natuurlijk allemaal, kijk, het internationale verdrag voor de rechten van de mens is niet gesloten door mensen die het klimaatbeleid in het achterhoofd
hebben. Zo zagen we in Nederland ineens een enorm probleem met stikstof. We zagen een probleem met PFAS.
Ja.
En in België, in Duitsland, landen om ons heen, zagen we dat op dat moment helemaal niet.
Nee, dat heeft mij ook zeer verbaasd. En PFAS had nog nooit iemand van gehoord. En heeft inmiddels niemand meer van gehoord, geloof ik. Er is weer een toverformule bedacht waardoor het ineens weer weg is.
Soms denk ik dat Ruud Lubbers nog leeft, hoor.
Ja, dit was een hoogst ongelukkige, denk ik toch, vergissing van de staatssecretaris om met ineens zo'n maatregel te komen. Stikstof, daar heeft men natuurlijk ook geprobeerd om onverenigbare dingen met elkaar te verenigen. En dat is op zich wel aardig van de tegenwoordige tijd, dat je daar mee tegen de lamp loopt.
Wat Nederland natuurlijk ook vaak doet, dat is wat ze in Brussel zo prachtig goldplating noemen.
Ja.
Er wordt in Europa een afspraak gemaakt en alle landen gaan dat uitvoeren.
Ja.
En dan zegt Nederland, de meest extreme variant soms, moet van Brussel. Dan heeft men dus een legitimatie door te delegitimeren. En dan zeggen we, dus wij hebben het niet bedacht. En als je er dan even doorvraagt, dat komt dus dan vaak voor door bijvoorbeeld slimme jonge medewerkers in het Europese parlement van die Europarlementariërs, die zeggen, maar dat is helemaal niet afgesproken.
Nee.
Dat hebben jullie ervan gemaakt in Den Haag.
Dat
zeggen jullie tegen
de
boeren, de universiteiten.
En vervolgens hebben politieke leiders vaak heel veel moeite om aan de burgers uit te leggen waarom Europa zo belangrijk is.
Ja.
En ze geven Europa eerst de schuld. Om vervolgens te moeten vertellen, je hoeft eigenlijk niet.
Nederland heeft een moeizame verhouding met de Europese gemeenschap.
Vooral ook met de eigen manier van omgang.
Ja. Je kunt ook zeggen van, je bent ook klein, dus je moet je maar een beetje aanpassen.
Ja, dat is helemaal niet waar. U weet dat Nederland in Europa natuurlijk helemaal niet klein is.
Nee, en niet onbelangrijk, maar we gaan dat toch niet handig. Kijk, de Europese manier van beleidsvormen is een wezenlijk andere manier dan wat wij graag willen. En de manier waarop wij het doen. En wij denken nog steeds dat dat de fout is van Europa. En dat ze zich moeten voegen in onze manier van beleid ontwikkelen. En
wij zijn subliem, ja, tenslotte.
Ja.
Al vanaf de 16e eeuw.
Dat is een beetje wat in het boek natuurlijk ook tussen de regels door. We hebben iets te hoog pet op van onszelf. Denken dat we echt het beste zijn. En we zijn wel goed. Maar anderen zijn ook goed. Ons leervermogen is niet optimaal.
Kortom, nodig is dat we als overheid minder haast betrachten. Wat minder beleid in gang zetten. Daarvoor is het ook nuttig dat we wat minder beleidsambtenaren hebben. We moeten beter letten op de uitvoerbaarheid. En we moeten ook een beetje leren van wat ze in de rest van Europa doen.
Ietsje minder eigenwaan zou ook goed zijn.
Ja.
En als we echt willen leren als luisteraar van Betrouwbare Bronnen, dan is het nuttig, misschien wel noodzakelijk, om dat boek te lezen. Roel Becker, dat had niet zo gemoeten. Fouten en falen van de overheid onder het vergrootglas. Uitgegeven door Boom Bestuurskunde. Roel Becker, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 120. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en door donaties van luisteraars. Wil je Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Daar kun je ook reageren op deze en andere afleveringen. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams, dat is flip@dagennacht.nl. Tot de volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.